Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat voor u voor professor Dr. P. Buitelaar. Zondag 12 februari zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 9:00 dominee A. van Wijk. Dat is dus een uur eerder dan gebruikelijk. 9:00. En 's middags om 16:30 dominee H. van der Ziel. Er zijn een paar mededelingen. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En woensdagavond, 8 februari, vergadert de kerkenraad. En dit deel voor lente. De diensten erop veranderen. De eerste collecte is voor het landelijke jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 25, de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Vers 3 en 4 uit Psalm 25.
Thank you.
Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 19, het zesde vers dus, krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6, na de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Wij danken u, Heere, dat wij vanmorgen hier weer samen mogen zijn in uw huis. U spaarde ons en u bracht ons hier. Ons leven, dat zo broos en zwak is, hebt u onderhouden. We mogen leven in een land waar allerlei voorzieningen zijn, ook tegen de kou. We horen hoe in andere delen van deze wereld mensen doodvriezen, hoe mensen lijden en hoe zij te maken hebben, zo kwetsbaar zijn door de weersomstandigheden. Heren, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Maar bovenal danken wij u, als wij ons leven plaatsen in het licht van uw geboden, dat u nog geen einde gemaakt hebt met ons. Wij hoorden uw wet. Wij weten, Heren, dat het goede en heilige, rechtvaardige inzettingen zijn. Wat zou de wereld er beter uitzien als wij uw geboden zouden naleven? Het zou de hemel op aarde zijn. Als uw wil hier op de aarde zou geschieden, zoals de engelen in de hemel uw wil volbrengen. Maar Heren, wij belijden u. Ook al schrijven wij toe, belijden wij dat de wet van God rechtvaardig, heilig en goed is. Tegelijkertijd moeten wij erkennen dat uw geboden ook in de achterliggende week weer door ons zijn overtreden. En als wij het niet zouden weten, Heren, dan weet u het wel. We hebben het gezongen, maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Uw woord spreekt over onwetenden en dwalenden. Zo kan het ook bij ons zijn, wij zondigen zonder dat we het weten. Wij overtreden uw geboden zonder dat we het zelf doorhebben. Misschien wel omdat we eraan gewend zijn geraakt en het gewoon zijn gaan vinden. Wat wij denken, wat wij zeggen, wat wij doen, wat wij niet zeggen, waar we niet aan denken, dingen die we nalaten. Maar Heren, dan kent u onze harten. Ik de Heren doorgrond het hart, zegt u. En dan kent u ons zoals we bij elkaar zijn. En dan bidden wij op bron van het hoogste goed. Was en reinig ons gemoed van onze verborgen zonden. Wij kunnen alleen maar pleiten op uw vergevende genade in Jezus Christus. Bij ons is niets waarop wij zouden kunnen roemen. En daarom, Heren, zeker ook vanmorgen, als het zal gaan over het ware geloof, dan zeggen wij, tot wie zullen wij anders heen gaan? U zelf hebt de woorden van eeuwig leven. U bent niet alleen de rechter die ons oordeelt, maar u wilt ook onze redder zijn, die zelf een lam ten brandoffer hebt voorzien. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De Heere Jezus Christus. Heere, richt dan ons aller oog op hem. Geef ons geloof in de Zoon van God, in wie de zaligheid volkomen is geopenbaard. En dan bidden wij, Heere, dat ook zo het woord mag opengaan in deze dienst, een leerdienst. Heere, geef dat wij inzicht en verstand mogen hebben van goddelijke zaken. Dat wij begrijpen wat uw woord bedoelt met het ware geloof. En dat niet alleen, Heren, maar dat wij, wetende wat geloof is, ook met de daad zullen geloven. Zoals Paulus dat zegt, sprekend over zichzelf en over Petrus. Wij wetende dat de mens niet gerechtvaardigd zal worden uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Jezus Christus gelooft, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Heren, zo bidden wij, werk dat geloof door de bediening van het evangelie in onze harten. En waar het geloof is, versterkt dat door datzelfde evangelie, door te zien op de Heere Jezus Christus. En zo bidden wij, Heren, wilt u ons nabij zijn in het luisteren, maar ook wees bij hem die te spreken heeft. Geef ons tezamen wat wij nodig hebben. Een rustige en ongestoorde dienst waar onze gedachten gevangen zijn tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En schenk ons ook die geest van Christus, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. die door het evangelie het geloof in de harten werkt. Schenk ons, Heere, zijn krachtige werking, opdat wij zullen mogen geloven en zalig worden. We bidden voor deze wereld in nood. Heere, laat dit evangelie in dit licht van Christus in de duistere wereld verspreid mogen zijn. Laat hij mogen zijn, een licht der heidenen. Heere, we bidden ook voor het werk van de zending, waar dat ook op deze wereld gebeurt. Geef hen die dat werk te doen hebben, volharding, kracht, geloof en blijdschap dat u ze daarvoor gebruiken wilt. We bidden ook voor de eigen gemeente. En denken we ook aan komende woensdag, als de kerkenraad vergadert. Heere, wij hebben daarin ook zo wijsheid, licht en hulp nodig. Wilt u het geven ten goede van deze gemeente, ten goede van het lichaam van Jezus Christus. Wij bidden, Heer, voor de zeevarenden, de binnenschippers, ook degene uit onze gemeente. Ze kunnen er niet vaak zijn, maar ze weten zich met ons verbonden en wij met hen. We dragen hen en allen die dat werk doen aan u op. Heren, we zien zo op tot u, de levende God. U kent ons hart en leven. U weet hoe wij hier vanmorgen zitten. Geef dan een woord op zijn tijd. Spreek tot ons allen. Wij vragen dit uit genade om Jezus Christus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek van de profeet Jona. Wij lezen hoofdstuk 3 en 4. We willen vanmorgen nadenken, het staat ook op het bord, over zondag 7. We hebben al een keer eerder bij deze zondag stilgestaan, maar nu denken we nou over de volgende vraag. En in dat verband lezen wij eerst Jona 3 en 4 en daarna dus zondag 7 van onze catechismus. Jona hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. In hoofdstukken daarvoor was Jona eerst ongehoorzaam aan de opdracht die God hem gegeven had om het woord te brengen aan de goddeloze stad Nineveh. Hij heeft geweigerd. Hij is in de vis terechtgekomen, uitgespuugd. En dan gaan we verder in hoofdstuk 3 en het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en hij ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. Kostte 3 dagen om de hele stad door te gaan. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zei: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neer in de as. En hij liet uitroepen en men besprak te Nineveh uit bevel van de koning en van zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, nog rund, nog schaap iets smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren, en ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn, dat wij niet zouden vergaan. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. En dat verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en hij zei: och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zei: is uw toorn billijk, terecht, ontstoken? Joda nu ging de stad uit en zette zich tegen het oosten van de stad en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Joda, opdat de schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm, des andere daags in het opgaan van de dageraad, en die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees dat God een stille oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig, zwak, machteloos werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en hij zei: het is beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona: is uw toorn terecht ontstoken over de wonderboom? En hij zei: terecht is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zei: gij verschoont, ontziet de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen een rechterhand en een linkerhand. Daartoe veel vee. Tot zover. Wij lezen verder in de catechismus, zondag 7. Wij zullen nadenken over vraag en antwoord 21, maar laten we vraag en antwoord 20 er ook nog een keer bij lezen. Dus ik lees u voor vraag en antwoord 20 en 21, zondag 7 van onze catechismus. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord: nee, zij, maar alleen degenen die hem door hun waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een ware geloof? En het antwoord luidt: een ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, maar het is ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Tot zover. Wij denken na over vraag en antwoord 21. Het ware geloof, dat schrijven wij boven de preek. Het ware geloof. Wij denken over drie zaken na. Ten eerste, onze eerste gedachte is wat God doet. Ten tweede, wat het geloof doet. En in de derde plaats, wat het geloof is. Ten eerste wat God doet, ten tweede wat het geloof doet en ten derde wat het geloof is. Ik weet wel, de vraag begint daarmee, wat is een waar geloof? Maar het is misschien goed om eerst eens te lezen en na te denken, wat staat er in dat antwoord? En dan komen we straks in onze derde gedachte wel, laat ik zeggen, op die definitie, op die omschrijving van wat is nu een waar geloof. Dus drie gedachten bij het ware geloof. Ten eerste wat God doet, ten tweede wat het geloof doet en ten derde wat het geloof is. Wij gaan uit Psalm 68 zingen. En wij zingen daarvan de versen 10 en 17. Vers 10. Gelooft zij God met diepstond, zag hij overlaat ons dag aan dag. Het zijn de gunst bewijzen, die God is onze zaligheid. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Wij zingen vers 10 en 17 uit Psalm 68. Gemeente, in de 17e eeuw was er in Utrecht een predikant, een professor, Voetius, die een verklaring schreef over de catechismus. En hij zette in zijn uitleg uiteen dat de Roomse leer van goede werken, van zelfde zaligheid verdienen, een totaal verkeerde en een ketterse leer was, waarmee niemand zalig kon worden. En wij kunnen dat aanhoren en wij kunnen daar redelijk makkelijk dat instemmen. Maar u moet zich voorstellen dat de mensen in de 17e eeuw, dat was voor hen nog niet zo lang geleden, dat hun ouders, hun grootouders, werkelijk in die Roomse leer zaten. En zij zelf, zij waren dan gereformeerd geworden, zij kenden de leer van vrije genade. Maar we kunnen ons voorstellen dat die mensen dat wel meedroegen. Hoe zit dat met mijn vader en mijn moeder, die deze boodschap nooit gehoord hebben? Hoe zit dat met mijn opa en oma, die niet beter wisten? En die onder die Roomse leer geleefd hebben, maar ook gestorven zijn. Zijn die allemaal verloren? Een prangende vraag. En Voetius die gaat daarop in en hij geeft een verrassend antwoord. Hij zegt, ja, maar jullie weten toch, dat wanneer iemand sterven ging, dan kwam de priester langs voor het laatste oliesol, een van de Roomse sacramenten. Daar was Voetius het ook niet mee eens, maar dan liet hij even rusten. Hij zegt, die priester die kwam langs om aan de stervende het laatste oliesol te bedienen. En dan voordat dat gebeurde, dan stelde die priester een paar vragen. Ik geloof dat hij 3 vragen had. En die werden al honderden jaren lang ook in de Roomse kerk gebruikt. En één van die vragen was deze vraag. Die de priester aan die stervende man, aan die stervende vrouw stelde. Is het offer van Christus uw enige hoop? Is het offer van Christus uw enige rust in leven en sterven? En dan zei die stervende, ja. Nou zei Voetius, als iemand dat zegt, als iemand met dat antwoord op de lippen heen gaat, dan is hij behouden. Al is iemand zijn hele leven Rooms geweest, al heeft iemand zijn hele leven gedacht dat hij met zijn eigen werken best wel, maar als dat een antwoord uit het hart is, ja, dat is mijn enige hoop, dan ben je behouden. En het lijkt wel, gemeente, alsof Voetius daarmee zijn eigen glazen ingooit. Alsof je het belang van de reformatie ontkent en zegt van ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Nee, gemeente, zo bedoelde hij dat niet. Maar hij bedoelde wel te zeggen dat het geloof alleen, het eenvoudige geloof in de Heere Jezus Christus, dat maakt zalig, dat behoudt. En over dat geloof denken wij vanmorgen na. Het geloof dat sterker is dan alle dwaling, dan alle misvatting, dan alle duisternis en alle onwetendheid. Maar voor wij over dat geloof nadenken, gemeente, is onze eerste gedachte wat God doet. Zometeen in de tweede gedachte zullen wij nadenken over wat het geloof doet en in de derde plaats wat het geloof is. Maar we moeten de dingen wel helder en zuiver houden. Wij spreken wel over het zaligmakende geloof, maar heel strikt genomen is dat niet juist. Het geloof maakt niet zalig. God maakt zalig. En daarom moeten we daarmee beginnen. Wat God doet. Kijkt u maar mee in het antwoord 21 van de catechismus. Dan ga ik naar de tweede helft van het antwoord. Dan staat er op een gegeven moment, maar het geloof is ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, en dan komt het, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. En ik begin met dat werkwoord, geschonken is. Wat doet God, gemeente? God schenkt. God geeft. Hij verkoopt het niet. Het is niet dat God een overvloed van weldaden heeft en dat hij die te koop aanbiedt en dat wij, al zou het maar een halve cent zijn, maar dat wij dat wel moeten kopen. Nee, hij schenkt het, hij geeft het. Hij ruilt het niet tegen iets van ons. Hij biedt het ook niet aan, zoals in een etalage. Je mag er naar kijken, je mag erop zien en zeggen dat het mooi is. Nee, hij, gemeente God, schenkt het. Hij geeft. En daar staan er allemaal bepalingen en woorden omheen, om dat ene woordje dat van God door God geschonken is. Er staat bij dat is uit louter genade. Zuivere, pure genade. Alleen enkel maar genade. Dat betekent dat God dat doet zonder aanzien des persoons. Dat is genade. Iemand wel doen, iemand goed doen zonder te kijken of iemand dat wel of niet verdiend heeft. Dat is genade. Gemeente God kijkt niet, ook vanmorgen, niet naar ons. Om diegene eruit te pikken, om diegene eruit te halen waarvan hij zegt, ja, dat zijn de betere mensen. Zonder aanzien des persoons, uit louter genade. Dat hij goed doet, onverdiend, barmhartig. Het komt voort uit zijn eigen goddelijke bewogenheid en zijn liefde voor gevallen, verloren, vijandige mensen. Dat is genade, gemeente. Dat doet God. Hij schenkt uit louter genade. Dan staat erbij, alleen omwille van de verdiensten van Christus. God kijkt als het ware niet naar ons, hij kijkt naar Christus. En omwille van wat de Heer Jezus verdiend heeft, kan hij dat doen, mag hij dat doen. Gemeente, dat is niet oneerlijk, dat is niet onrechtvaardig, dat God de zonde vergeeft. Nee, dat is omwille, op grond van de verdiensten van de Heer Jezus. Christus heeft dat verdiend en bewerkstelligd, zodat God eerlijk is en heilig en rechtvaardig kan zijn en kan blijven. En toch uit louter genade schenkt, weggeeft, uitdeelt. En wat geeft hij dan? Wat schenkt God? Wat staat ervoor? Drie aanduidingen: vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Vergeving van de zonde. God neemt datgene weg wat tussen hem en ons in staat. De zonde. Hij vergeeft dat. Hij neemt die hindernis weg. Die zwarte, die duistere belemmering tussen God en ons. Want het zijn onze zonden die scheiding maken tussen de Here en ons. En God die geeft, die schenkt vergeving. Dat is hij niet verplicht, maar hij doet het. En bovendien staat er achteraan eeuwige gerechtigheid. Hij geeft nog veel meer. Hij neemt niet alleen het kwaad weg, maar hij geeft ook het goede. Eeuwige gerechtigheid. Wat de Heer Jezus verdiend heeft, dat geeft hij aan u, aan jou, aan mij. Dat schenkt hij. En dat is een gerechtigheid die geen einde heeft. Die eeuwige waarde en betekenis heeft. En daarom ten derde, de zaligheid. God geeft ons de zaligheid. Het eeuwige leven. Het geluk. Waar geen einde aan komt. Gemeente, wij bestamelen maar. We tasten maar. We zoeken naar woorden om dat aan te duiden. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van geen mens is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft en weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Dat noemt de Bijbel zaligheid. En dat is er. Dat is een werkelijkheid. En God geeft het. Hij schenkt het. Hij deelt het uit. Gemeente, dat doet God nu. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid. Zaligheid. Waarom doet God dat, gemeente? Waarom doet God dat? Wel omdat God zo is. God is goed. God is barmhartig. God is genade. God is vergeven. Dat is niet iets wat van buitenaf aan God wordt opgelegd, waar hij toe gedwongen of verplicht wordt. Nee, Psalm 145 zegt het, de Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar, helder bemerken. Hij doet zijn gunst, zijn goedheid aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Alles wat God doet, gemeente, daar proef je zijn goedheid in. Alles wat hij doet, in zijn schepping, maar ook in de herschepping. In zijn onderhouding en voorzienigheid, maar ook in het werk van zijn genade. Alles wat God doet, is doordrenkt en doortrokken van zijn goedheid. Want God is goed. Er staat in Exodus 34 dat God aan Mozes verschijnt. U kent die passage wellicht. Mozes is de berg opgegaan en heeft gevraagd of hij God mag ontmoeten. En God zegt, ik zal aan je voorbij trekken. Je zal mijn gezicht niet zien, want je zou dat niet overleven. Maar je mag als het ware mijn achterkant zien. En dan komt God voorbij. En dan staat er, als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij. Ja, gemeente, wie roept daar? Als God aan hem voorbij ging, aan Mozes, zo riep hij. Wie is die hij? Nou, dat is niet Mozes. Dat is hij met een hoofdletter. Dat is God zelf. Als God aan Mozes voorbij trekt, dan roept God en dan spreekt hij iets uit. En wat zegt hij? Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Dat zegt God over zichzelf. Dat is niet een woord dat Mozes over God uitspreekt, maar God zegt van zichzelf, barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Gemeente, dat is God. En zo doet God. Zo handelt God. Goed in alles. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat God een zeer overvloedige fontein is van alle goed. Als je wel eens een fontein gezien hebt, en je ziet dat water omhoog komen, dat houdt niet op, dat gaat maar door, dat stroomt. Levend water, gemeente, zo is God. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. En de boodschap over deze God, gemeente, dat noemen wij nu het evangelie. Over wie hij is en wat hij doet. En daar moeten wij mee beginnen. Voor wij gaan spreken over geloof, moeten wij nadenken, moeten wij luisteren, moeten wij beseffen wie God is. Zo goed, volkomen wijs, rechtvaardig, heilig. En die boodschap, gemeente, mag uitgaan. Ja, maar is God dan goed voor iedereen? En nu komen we bij onze tweede gedachte. Bij het geloof. Want dan, gemeente, dan zullen we merken dat op deze goede boodschap van wie God is, daar zijn twee antwoorden mogelijk. En het ene noemen wij geloof en het andere noemen wij ongeloof. Laten wij zien, gemeente, wat het geloof doet, onze tweede gedachte. Ten eerste zagen wij wat God doet, maar nu ten tweede wat het geloof doet. Nou, dat is heel eenvoudig. Het geloof, gemeente, het geloof gelooft wat God zegt over zichzelf. Dat is geloof. Het geloof gelooft datgene wat God doet. Dat is geloof. Wat is nu geloven? Wat doet nu dat geloof? Wel, het aanvaardt datgene wat God over zichzelf in het evangelie heeft geopenbaard. We hebben ervan mogen zingen, hè, uit Psalm 68. Die God is onze zaligheid. Er staat niet God geeft de zaligheid, wat natuurlijk ook volkomen waar is. Maar God is onze zaligheid. Ja, hij is het. Zo is God zelf. En het geloof zegt daarvan. Die God is mijn zaligheid. Die God is onze God van heil. Hij schenkt, heb je weer dat woord, uit goedheid, zonder peil, onpeilbare goedheid, ons het eeuwig zalig leven. Nou, dat is de taal van het ware geloof. Want deze God, zegt Psalm 48, is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood zal God ons geleiden. Nou, dat werkt nu de catechismus uit in dit antwoord. 21, wat is een ware geloof? Die goedheid van God die bij zijn wezen hoort. Het geloof ziet die goedheid terug bij andere mensen. En bij zichzelf. Een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij. Laten we daar eens wel bij stilstaan, gemeente. Dat ware geloof, dat ziet de goedheid van God werkzaam in andere mensen. En het geloof gunt ook aan anderen die goedheid en die barmhartigheid en die vergeving van God. Het geloof is niet egoïstisch van aard, maar is ruimhartig en gunnend en weldadig voor andere mensen. En soms, gemeente, kan dat best moeilijk zijn, hè? We hebben dat gelezen bij Jona. Jona, die moest naar Nineveh. God stuurde hem: Jona, ga naar die stad. En ga ze vertellen dat ik de stad omkeer en dat ze zich moeten bekeren. En Jona dacht, ja, maar dat doe ik niet, want ik ken God, ik ken hem wel. God gaat die mensen, als ze zich bekeren, God gaat ze vergeven. En Jona wilde dat niet, want er was één stad in de tijd voor Jona, ongeveer 700 jaar voor Christus. Er was één stad die de hele wereld tyranniseerde en in zijn greep houdt. En dat was Nineveh. En Jona wilde niets liever dan dat die stad vernietigd zou worden. En verloren zou gaan, zoals Sodom en Gomorra. Laat God zijn vuur maar losbarsten over die stad. Dus hij vluchtte weg. En hij kwam in die vis terecht en hij bad vanuit de nood tot God. En God hoorde. God was hem barmhartig en genadig en vergevend. Maar toen kwam die opdracht nog een keer. Ga naar Nineveh. En dan gebeurt er precies, gemeente, waar Jona al bang voor was. De mensen bekeren zich en God had berouw. En hij deed het niet. En Jona, die zich niet schaamt om grote woorden in de mond te nemen. Hij bad tot de Heere, staat er in Jona 4. En hij zei: och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Ik had het wel gedacht. Daarom kwam ik het voor, ik probeerde het te voorkomen en ik vluchtte naar Tarsus, want ik wist het wel dat u een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot voor goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Ja, Jona kende de Bijbel. En Jona kende die woorden uit Exodus 34. Hij wist wat God over zichzelf gesproken had. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, vergevend. Dat was geen geloof, gemeente, want het geloof gunt het ook aan anderen. Maar Jona niet op dit moment. En dan zien we dat antwoord van God tegenover die woorden van Jona. Zou ik die grote stad Nineveh dan niet ontzien, Jona? Ben jij zo egoïstisch? Moet ik alleen naar jou luisteren toen jij riep vanuit de vis? En moet ik niet naar die mensen luisteren daar in Nineveh? Meer dan 120.000 mensen. Die het verschil niet weten tussen hun linker en rechterhand. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo. Maar dat is een aanduiding dat die mensen niet weten te onderscheiden tussen goed en kwaad. Geen enkel begrip van de heiligheid en de goedheid van God. Zo onwetend als maar kan. Moet ik die 120.000 mensen zomaar... verloren laten gaan. Gemeente, herkent u dat? Herken jij dat? Dat ware geloof. Dat niet alleen maar over zichzelf spreekt. Maar ook zegt. Voor anderen. Voor anderen. God is mild. Barmhartig en genadig. Ook voor andere mensen. En ik verblijd mij anders anderen hem vinden. En toch, gemeente, het ware geloof blijft daar niet staan. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. Voor mij. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Uit louter genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Dat is aan mij geschonken, zegt het geloof. En dat is helemaal moeilijk. Toch? Als ik mijzelf enigszins ken. Hoe zou ik zulke grote woorden durven uitspreken? Hoe zou ik zo stellig durven zijn en te zeggen dat ik zalig word? Dat ik vergeving van alle zonden heb. Dat ik eeuwige gerechtigheid gekregen heb. Dat God mij genadig is. Wat een grote woorden, gemeente. Wat een brutaliteit, toch? Kan dat wel? Mag je dat wel zeggen? Ja, gemeente, het zijn grote woorden vanuit mijzelf. Maar dat is nu precies het ware geloof. Het geloof denkt niet uit zichzelf. Het ware geloof begint niet bij wat ik doe, maar bij wat God doet. En als God dit doet, als God dit openbaart, als dat het heilige evangelie is, dat God dit nu schenkt, dan zegt het geloof, amen. Ja, ik geloof wat God belooft. De grote woorden, inderdaad, vanuit mijzelf. Maar gemeente, het geloof wil niet ongelovig zijn. En daar zien wij waarom nu het geloof zalig maakt. Ik heb al gezegd, letterlijk genomen is dat niet waar. Het geloof maakt niet zalig, God maakt zalig. En toch mogen wij dat wel zeggen, het zaligmakende geloof. Want die God gelooft, zoals hij zichzelf openbaart, gemeente, die is zalig. En daarom geeft de Bijbel zoveel waarde aan dit geloof. Want het geloof geeft God de eer. Er staat in Romeinen 4 over Abraham. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Wanneer eren wij God, gemeente? Als wij hem geloven. Als wij God voor waar houden in wat hij zegt over zichzelf. En dat is altijd persoonlijk van aard. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat is het ware geloof. Zo persoonlijk. Gemeente, en dan ga ik ook door. Niet alleen spreken wij over het geloof, maar dan moeten wij ook die keerzijde zien. Wat is dan ongeloof? Het geloof gelooft wat God zegt over zichzelf. Het ongeloof gelooft niet wat God zegt over zichzelf. Daar zien wij wat ongeloof is. Het ongeloof betekent niet alleen maar dat er geen geloof is, maar dat je ongelooft. Laat ik het zo maar zeggen. Het ongeloof, ongelooft. Geloof niet. Wantrouwt, houdt voor verdacht. Niet voor anderen, niet voor mij. Het ware geloof is gunnend. Het ongeloof, gemeente, is benepen. En gunt het niet aan anderen. Het ongeloof heeft een hekel aan het evangelie. Dat is echt waar. Het ongeloof hoort niet graag dat er genoeg is in het offer van de Heere Jezus. Het ongeloof kan er niet tegen om te horen dat veel mensen behouden worden. Dat andere mensen gered worden. Het ongeloof wordt jaloers, wordt afgunstig, wordt boos. En wil niet horen over de Heere Jezus Christus. Gemeente, er zijn geen kleuren geschikt om die felheid van het ongeloof te schilderen. Terecht wordt het ongeloof wel de grootste zonde genoemd. Waarom? Johannes schrijft in 1 Johannes 5, omdat het God voor een leugenaar houdt. Omdat het niet gelooft dat God getuigd heeft, gezegd heeft van zijn zoon. Omdat het geloof God houdt voor onbetrouwbaar, voor slecht, voor hard, meedogenloos, voor wreed, genadeloos. Dat is het ongeloof. Niet veranderen. Zo was dat bij Jona gemeente. Het was een kind van God. Maar zijn hart was vol ongeloof. Ik kan maar beter dood zijn, zegt hij, dan dat ik zie dat God genadig is voor al die duizenden mensen in Nineveh. Het is mijn ziel beter te sterven dan te leven. Onvoorstelbaar, hè, dat de mens zo ver kan komen. God had hem gered uit die vis. Toen hij riep, toen moest God horen en God had het gedaan. Maar als andere mensen roepen, als andere mensen hoop op God hebben en zeggen, wie weet, God mocht zich wenden. Toen werd Jona boos. Dat is ongeloof. Niet voor anderen, niet voor mij. Ja, dat zei Kain ook. Mijn misdaad is te groot, die kan niet vergeven worden, gaat echt niet. Het klonk zo ootmoedig, hè? Klonk zo mooi. Maar dat was ongeloof. Niet veranderen, niet voor mij. Dat is de taal die Judas uitsprak. Ik kan niet meer behouden worden. Ik heb zijn bloed vergoten. En hij ging heen. Hij maakte een einde aan zijn eigen leven. Niet veranderen, maar ook niet voor mij. Dat ongeloof, gemeente. Dat geen vertrouwen durft te hebben op de genadige vergeving van God. Koning Joas was ook zo iemand. Toen de profeet bij hem kwam en zei, pak die pijlen en sla op de grond. Hij sloeg maar 3 keer. Wat een bescheidenheid. En de profeet zei, je had 5 of 6 keer moeten slaan. Je mag een beroep doen op de volheid en de ruimte die er in God is. Maar nu heb je maar 3 keer geslagen. Wat een bescheidenheid, wat een ootmoed van die koning. Nee, gemeente, het was ongeloof. En zo kan dat in onze harten ook zitten. Voor mijn genade, dat zal wel niet. Voor mijn vergeving, kan ik me niet voorstellen. Voor mij het eeuwige leven, daar reken ik maar niet op. God zal mij wel voorbij gaan. En het klinkt zo ootmoedig, gemeente, maar het is zuiver ongeloof. Het houdt God verdacht in wat hij spreekt. Er staat in Romeinen 11 over de Joden. Paulus spreekt over de Joden die de Heer Jezus verworpen hebben. En hij zegt, hoe lang zal dat duren? Er komt een moment dat ook zij zalig zullen worden. En dan zegt hij, Romeinen 11 vers 23. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig hen weder in te enten. Ziet de gemeente dat er is maar 1 belemmering die de Joden bij de zaligheid vandaan houdt. Dat is hun ongeloof. En wanneer zullen zij ingeënt worden in Christus? Wanneer zij niet meer in hun ongeloof blijven? Is dat ook uw of jouw toestand van ongeloof? Van die schijnbare ootmoed en nederigheid. Om niet te durven hopen en te geloven in de vergeving. Niet voor anderen, maar ook zeker niet voor mij. Dat is de taal van het ongeloof. Misschien dat iemand zegt, ja maar dominee, u hebt het alleen maar over geloof. En het is een Bijbels woord, maar er zijn er nog veel meer andere zaken die ook genoemd moeten worden. Bekering, wedergeboorte, berouw over de zonde, schuldbesef. Dat zijn toch ook allemaal Bijbelse gegevens. Waarom noemt u die niet? Nou, u hebt gelijk. Het zijn Bijbelse woorden. En het moet er zijn, gemeente. Er moet berouw zijn en schuldbesef. Bekering, wedergeboorte, zonde, dat wordt niemand zalig. Allemaal waar, allemaal Bijbels. En toch, gemeente, mag ik vanmorgen zo, ik zou haar zeggen, zo eenzijdig spreken over het geloof. Maar het is niet eenzijdig, het is Bijbels. Want uiteindelijk, gemeente, wordt jij met je zondebesef niet zalig, hoor. Je kunt niet bij God, voor God komen en zeggen, ja, maar Heere God, ik was wel bekeerd en er is een verandering in mijn leven geweest en ik ben ernstig geworden. Daar worden wij niet mee zalig, gemeente. Als het gaat om eeuwige gerechtigheid, vergeving, de zonde en zaligheid, dan is er alleen het geloof dat het middel is. Dat is nu het enige instrument. En die andere dingen allemaal nodig. Maar het is maar één middel, één instrument. Dat ons de volheid van Gods genade schenkt. En dat is het geloof. Uit het geloof zijn wij gerechtvaardigd. Niet uit je bekering. Niet uit je ernst. Niet uit je wedergeboorte. Niet uit je zondebesef. Nee, gemeente, alleen het geloof. Want het geloof, laat ik het zo mogen zeggen, het geloof stoot door tot in het hart van God. Wie God is en wat Hij doet. Dat God nu schenkt. Dat God nu uitdeelt uit louter genade. Alleen omwille van de verdiensten van Christus. Dat Hij dat geeft. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat is God ten volle. En het geloof gelooft dat God zo is. En dat God dat doet. En daarom het zaligmakende geloof. En het geloof alleen. En zo gaan we naar onze derde gedachte. We zagen in de eerste plaats wat God doet. Ten tweede wat het geloof doet. Het geloof gelooft God. Wie Hij is en wat Hij doet. En dan gaan we naar de derde gedachte wat het geloof is. Wij proberen wat wij gehoord hebben samen te vatten. Wij proberen ook in ons denken en in ons verstand te begrijpen wat het geloof is. Hoe kunnen we het geloof omschrijven? Wat is de definitie daarvan? Het is tenslotte een leerdienstgemeente. Het is goed dat we de dingen weten, helder hebben en zo nodig ook kunnen verwoorden naar onze kinderen, naar vrienden, bekenden, mensen om ons heen. En daarom, wat is nu dat geloof, gemeente? Wat is het geloof? Ik denk met alles wat wij gehoord hebben dat dat niet zo moeilijk is om dat samen te vatten. En we worden geholpen natuurlijk door de catechismus. Die geeft een omschrijving en noemt twee dingen: kennis en vertrouwen. Waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, maar ook een vast vertrouwen. En met die twee woorden, kennis en vertrouwen, kunnen wij het geloof omschrijven, definiëren. Een samenvatting geven, kennis en vertrouwen. Ja, gemeente, kennis. Kennis van wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Kennis van wat God doet en wie Hij is. Dat moeten wij weten. Als wij niets van God weten, kan er natuurlijk geen geloof zijn. Er moet iets van kennis zijn. En dan geen kennis over onbelangrijke dingen. Alleen maar namen en feiten, zeg maar. Het is goed om namen en feiten te weten, maar we moeten de kern weten. Er staat, ik geef maar een eenvoudig voorbeeld, er staat ergens in de Bijbel dat Paulus zijn mantel had laten liggen. Paulus had dus blijkbaar een jas, een mantel. Moet je dat weten? Niet zo belangrijk. Er zijn andere dingen die wel belangrijk zijn. En dat kunnen we samenvatten in die paar woorden. Wie God is en wat God doet. Dat Hij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid schenkt. Dat is God en dat doet Hij. En dat moeten wij weten, gemeente. Nou moeten wij enig besef van hebben. Dat God werkelijk zo is. Dat Hij zich zo heeft geopenbaard. Dat dat nu het evangelie is. En dan dat wonderlijke. Hè? Die mensen in Nineveh die bijna niets wisten. En toch hadden zij daar iets, een besef van. Wie weet, zeiden ze. Wie weet, God mocht zich wenden. Hij mocht zich omkeren. Hij mocht op zijn schreden terugkeren en berouw hebben. En afzien van het oordeel. Zij wisten daar iets van. Ze hadden enig besef. Dat is ook het schrijnende van het hele boek Jona. Jona die gepokt en gemazeld was in de Bijbel. Hij was tenslotte een profeet van God. Hij wist alles van God. Maar gemeente, wie hadden er nu met de daad, wie had er nu meer vrezen Gods? Dat waren de mensen in Nineveh. Dat waren die heidense zeelui op dat schip. Die hadden meer besef van de heiligheid en de verhevenheid van God dan Jona de profeet. Jona kon alleen maar zijn brutale mond open doen. En zeggen: was ik maar dood, want ik dacht het al dat u barmhartig was. Maar die mensen in Nineveh, die hadden enig besef van de goedheid van God. En gemeente, dat moeten wij ook weten. Zo openbaart God zich ook vanmorgen. Ik ben genadig en barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid, die de zonde vergeeft. Dat is God. En wij moeten daar iets van weten. Maar weten alleen is niet genoeg. Niet alleen kennis, maar ook vertrouwen. Overgave. Wij moeten het durven wagen met die kennis. Met wat wij horen op de catechisatie, in de preek, wat wij lezen in de Bijbel over God. Gemeente, durven wij het ermee te wagen. Dat is vertrouwen. Wij mogen geen toeschouwers blijven met een hoofd vol met kennis, halve Bijbel paraat. We zingen alle psalmversjes uit ons hoofd mee. Prachtig. Maar is er ook dat vertrouwen en die overgave? Kennis en vertrouwen. Ik geef een voorbeeld, een eenvoudig voorbeeld. Ik heb eens gehoord van een man die ziek werd. Hij had kanker. Een of andere bijzondere vorm van kanker. Kwam niet zo vaak voor. Je had een specialist nodig die dat zou kunnen behandelen. En die man die zei, ik ben mij gaan verdiepen en ik heb gezocht overal, of er ergens ter wereld, maakt me niet uit waar, of er een arts is, een goede arts, die alles van deze ziekte weet. Hij zocht naar kennis. Hij liet zich informeren. Dat is een goede arts. En die ander is wat minder. En daar moet je niet zijn, want die weet over deze ziekte helemaal niets. En zo liet hij zich informeren. En uiteindelijk, toen hoorde hij van een beroemde arts ver weg. Maar die man die wist alles van deze ziekte. En andere mensen die voor hem al bij de arts waren geweest, waren geholpen. Waren genezen verklaard. En toen zei deze man, toen ik dat hoorde, toen ik deze kennis had, ben ik naar die arts gegaan. En ik heb mij vol vertrouwen aan zijn kundigheid overgegeven. Ik had kennis en mijn kennis bracht mij tot vertrouwen. Nou gemeente, dat is nu het beeld dat de Bijbel gebruikt. Kennis en vertrouwen. Dat vertrouwen is niet een sprong in het diepe. Een onzekerheid. Dat is niet zoiets van kom ik kom, dan kom ik om. Je moet maar afwachten hoe dat afloopt. Nee gemeente. Zo openbaart God zich niet. Die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degenen die hem zoeken. Wie tot God komt wordt niet uitgeworpen. Die werkelijk kennis van God heeft en daarop vertrouwt, die zal gered worden. Zo werkt de Heilige Geest. Een vast vertrouwen staat er dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Door het evangelie, door die boodschap, door dat goede bericht van die geneesheer, van die medicijnmeester, van die arts, de Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie. En de Heilige Geest gebruikt die verkondiging, zodat er vertrouwen in ons hart groeit. Zodat wij durven, dat wij ons aan hem overgeven. Met vertrouwen en overgave. En dat is geloof. Gemeente, we gaan afronden. Geloof is kennis en vertrouwen. Wij zitten vanmorgen in de kerk. En wij horen over God. God die barmhartig is en genadig. Rechtvaardig en heilig. Die de ongerechtigheid vergeeft. Die de overtredingen verzoent. Die omwille van zijn Zoon Jezus Christus. Uit louter genade. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid schenkt. Geeft vrijelijk. Dat is het evangelie. En ik zou haar zeggen, als u het hoort, dan weet u het. Kennis. En nu het vertrouwen, gemeente. Mag er die overgave zijn. Mag er dat vertrouwen zijn. Om het niet alleen in je hoofd te laten zitten. Naar huis te gaan en te zeggen, ik heb weer veel geleerd vanmorgen. Ik weet precies wat geloof is. Een goede zaak. Maar gemeente, die kennis die vraagt ook om vertrouwen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En deze God spreekt ons aan. Vanmorgen. En hij verlangt uw en hij verlangt jouw zaligheid. En hij treedt ons tegemoet. En hij laat de goede boodschap uitgaan. Waarom, gemeente? Omdat God ernaar verlangt om wel te doen. We hebben dat gezongen, hè, op Psalm 25. Er staat er: denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Waarom zou God aan u en aan jou denken? Waarom zou hij aan u en jou vergeving geven, gemeente? Waarom? Om zijn goedheid eer te geven. Dat u, dat jij er een bewijs van wordt dat het waar is. God is goed, God is genadig, God vergeeft werkelijk. Ik ben er het levende bewijs van. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En dat is nu het geloof, gemeente. Dat leeft bij wie God is. En spreekt over God. En zingt over God. De Heer is goed. En vriendelijk en weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Amen. Wij gaan het samen zingen. Het is Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145, vers 3. Laten wij danken en bidden. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. We mochten horen over wie u bent en wat u doet. Hoe u zichzelf geopenbaard hebt in dat heerlijke evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven hebben. Zo mochten wij nadenken over het zaligmakende geloof. Dat instrument, het enige instrument en middel, dat ons deelgeeft aan de zaligheid. Het geloof, dat voor waar houdt wat u zegt. Dat zich toevertrouwt, heel persoonlijk, aan u en aan uw openbaring. En Heere, dan bidden wij dat dat geloof in onze harten mag zijn. Dat de Heilige Geest door het evangelie, ook door de preek van vanmorgen, dat geloof in onze harten werkt. En ontsteekt een geloof dat Jezus Christus omhelst en niets anders meer buiten hem zoekt. Heere, dan bidden wij tegelijk, breek het ongeloof af. Dat zo sterk en krachtig in onze harten leeft. Die witte duivel die zich voordoet als een engel van het licht. Dat zo makkelijk ons overtuigt en overreedt om toe te geven aan het wantrouwen jegens u. Breek het af. Geef, Heere, dat wij die strijd van het geloof zullen voeren. En dat wij ons vastklampen aan uw zelfopenbaring. We danken u, Heere, voor dit onderwijs. Geef dat wij daarin bevestigd mogen zijn. Die kostbare erfenis van de reformatie. Dat wij die niet prijsgeven voor eigen werken en voor eigen godsdienst, voor eigen gedachten en opvattingen, maar dat we daarbij leven en zullen mogen sterven in dat eenvoudige geloof dat ja zegt op de vraag of Christus alleen onze hoop en onze gerechtigheid is. Wees bij ons ook het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk onze broeder die dan het woord zal brengen, ondersteun hem en geef dat hij dienaar mag zijn van ditzelfde heilige evangelie. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij Psalm 2 zingen als onze slotzang, het zevende vers. Psalm 2 vers 7, welzalig is het, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Vers 7 van Psalm 2. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.